BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
EasyJet gaat CO2-uitstoot compenseren en de participatiewet blijkt te complex en nauwelijks te werken. Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Fijn dat je er bent, Maria.
Zeker.
En ook al te gast in de studio is Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Welkom.
Ja, hallo.
Zometeen een uitgebreid gesprek over uw drukke week die u voor de boeg heeft. Maar eerst het nieuws over Essent dat Van de Bron overneemt. Dat is een opvallende move, want Van de Bron zette zich vanaf de oprichting stevig af tegen de grote spelers in de wereld van de energiemarkt. Sterker nog, van een overname zou nimmer sprake zijn. Maar 6 jaar na de start van Van de Bron is het dan zover. Dat vraagt uiteraard om een reactie van Van de Bron. En daarom hebben we nu contact met Matthijs Guichelaar, medeoprichter van het bedrijf. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Van harte gefeliciteerd met het feit dat de deal rond is. Maar toch zullen er ook veel vragen zijn van klanten, van aandeelhouders wellicht. Die zich afvragen waarom u toch in zee gaat met Essent. Kunt u dat kort toelichten?
Ja, dat kan ik zeker. Ik denk dat als je kijkt naar hoe het proces gegaan is, dan zijn we vorig jaar augustus begonnen met de inventarisatie van partijen voor een volgende stap in de toekomst van de bron. Zoals we ook al in de D aangaven, is een aantal investeerders in Van de Bron hebben een zogenoemd closed-end fund en moeten na 5-6 jaar desinvesteren. We zijn toen met een open vizier gaan kijken naar of dit een kapitaalinjectie, een gedeeltelijke overname of volledige overname zou worden. Met een heel strikt eisenlijstje voor een potentiële partner. En gaandeweg is daar uiteindelijk Essent als ideale partij uitgekomen. En ik denk dat als u mij dit 5 jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, nou, dat zien we echt nimmer gebeuren.
Nou, als ik het uw medeoprichter Aart van Veller 3 jaar geleden had gevraagd, dan had hij ook nog nee gezegd, want dat is dan een tweet die als een boemerang terugkomt. Ja. Komt. 10 redenen om nu te stoppen met kolenstroom. Zit jij nog bij Nuon, Essent, E.ON of Engie? Stap vandaag over op Van de Bron. En dan zijn er nu klanten die misschien wel zijn weggegaan bij Essent om hun groene gevoel te volgen. Ja. En die zeggen dan nu, en u ziet de reacties natuurlijk ook voorbij komen, dan zit ik er alsnog.
Ja, nee, ik kan me goed voorstellen. Ik denk dat als je kijkt naar de transformatie die Essent zelf heeft doorgemaakt. Ik kan geen ander bedrijf noemen wat in zo'n korte termijn al haar fossiele centrales van de hand heeft gedaan. En nu sinds september onderdeel is van het grootste duurzame energiebedrijf van Europa, E.ON. Dus wat dat betreft, 3 jaar geleden, zoals u aanhaalt, absoluut onbespreekbaar. Maar nu, gegeven ook alle andere eisen die wij hadden over complementariteit, het instandhouden van het bedrijf, de missie, het merk, de medewerkers, kwamen zij verreweg als beste partner uit de bus.
Houdt u er serieus rekening mee dat er klanten zullen vertrekken? En zo ja, hoeveel dan? Want u zult dat misschien toch ook zien als iets wat er dan bij hoort?
Ja, we houden daar natuurlijk rekening mee. Ik denk dat je in eerdere transacties in de energiemarkt ook als een groene speler overneemt. Dus Greenchoice dat bijvoorbeeld Current overnam, gaan er ook mensen weg. Hoeveel dat er zijn, dat durf ik niet te zeggen. Ik zou vooral tegen die mensen zeggen van, goh, trek nou niet meteen je conclusies, maar reken ons af wat we de komende periode werkelijk gaan doen. En of wij onze missie getrouw blijven. En dan durf ik voorop te stellen dat we onze missie alleen maar gaan versnellen.
Is dat zo? Want dit zijn natuurlijk wel de termen die je in veel persberichten dan tegenkomt. Nee, we blijven onze eigen identiteit behouden en we blijven onafhankelijk werken en we blijven een rebel en we hebben een eigen positie binnen het bedrijf. Tja, het is natuurlijk toch een risico dat u wordt opgeslokt door een bedrijf dat heel veel groter is.
Ja, maar er zijn ook talloze voorbeelden waarbij dat wel goed gaat. Ik noem een Ben & Jerry's, ik noem een vegetarische slager. En dat is exact het soort gesprek wat wij met de directie van Essent hebben gehad. Over jongens, weet je, wat gaan we doen en hoe gaan we ervoor zorgen dat waar Van de Bron ooit voor is opgericht niet alleen intact blijft, maar nog veel harder kan gaan.
En tot slot, wat zijn dan de ambities? Want u zegt dat nu voor de tweede keer. We zullen onze missie alleen maar versnellen. Wat zijn dan de doelstellingen voor bijvoorbeeld volgend jaar?
Nou, een van de doelstellingen is, en dat is iets wat Van de Bron eigenlijk altijd gemist heeft, is dat wij in en om het huis klanten kunnen helpen met energiebesparing, het installeren van zonnepanelen, warmtepompen, isolatie. Eigenlijk een van de grondbeginselen van de trias energetica, namelijk het besparen van energie. Daar zijn wij als Van de Bron nooit actief in geweest, omdat dat voor ons gewoon een onhaalbare kaak was om zo'n groot netwerk van installatiebedrijven op te bouwen, waarmee we in en om het huis voor klanten het verschil konden maken. Nu met Essent zal dat een van de eerste stappen zijn waarin wij gebruik kunnen maken van het netwerk van Essent. En vice versa kan Essent aan haar klantenbasis al onze diensten rondom EV aanbieden.
Matthijs Schuifelaar, medeoprichter van Van de Bron. Succes met het realiseren van alle doelstellingen, ambities en van harte met de overname.
BNR, Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Ik realiseerde me vandaag dat wij het al een tijdje niet hebben gehad over de grootste economie ter wereld, die van de Verenigde Staten, terwijl er toch wel wat cijfers op ons lagen te wachten. Waar zullen we eens beginnen?
Nou ja, met het grote beeld. Het grote beeld van de Amerikaanse economie is toch wel dat het langzaam maar zeker wat minder gaat. Langzaam maar wel zeker. En dat wordt ook wel bevestigd door de cijfers die de afgelopen dagen zijn binnengekomen. Laten we ons vandaag eens even concentreren. Dat was aan de consumentenkant. Want het grote beeld is ook, tenminste dat was tot voor kort, dat aan de consumentenkant bleef het dan wel doordraaien, ietsje minder. En als er problemen zouden zijn, zitten ze met name aan de producentenkant van de economie. Dus de consumentenkant eerst. Nou, de detailhandelsverkopen, belangrijk indicator natuurlijk. Cijfers over oktober, ja, toch alweer een klein plusje op maandbasis. En op jaarbasis staat ook nog wel een ruime plus. En niet meer zo hoog als het geweest is, maar er zit er wel beweging in. En dat kan ook, omdat het begrotingstekort in de VS, ja, dat is gewoon een pijnpunt voor iedereen. Dat is natuurlijk torenhoog. En over de maand oktober komen ze $134 miljard tekort. Dat wil zeggen, geven ze meer uit dan er binnenkomt. Ja, dat heeft natuurlijk wel positief effect op de economie. Hè. Dat kan natuurlijk niet anders. Nog wel één leuk detail. Er wordt gesproken over die importheffingen van Chinese producten. Dat een ontzaglijke dikke min is voor de Amerikaanse economie en voor de Amerikaanse consumenten. Nou, de importheffingen over oktober, dat was 8 miljard. Nou, 8 miljard per maand, dus geen kattenpis. Maar ik denk niet dat de Amerikaanse economische consumenten daarover gaan struikelen. Nee,
het is eigenlijk precies in lijn met wat jij al een tijdje zegt, Kees, toevallig.
Nou ja, dat zo, cijfers, ja, dat beeld wordt gewoon bevestigd. Hè. Ook de huizenbouwers, die kijken natuurlijk ook naar de toekomst. Vertrouwen blijft behoorlijk liggen. En ja, waar we iedere maand over kunnen kijken, naar de enquête van het midden- en kleinbedrijf. Nou, die zijn enthousiast. Die kleine ondernemers, en die blijven ook enthousiast, ook weer wat beter geworden. En die zeggen, ja, we maken ons eigenlijk maar zorgen over twee dingen op dit moment. De ontzaglijke hoeveelheid regels, controles en toezicht waar we door lokale, regionale en nationale overheid door gedwongen worden. Dat is één oud verhaal. En ja, we hebben toch beginnen meer en meer moeite te krijgen met het vinden van gekwalificeerd personeel. En er zijn ook een hoop mensen die niet werken, die thuis zitten, maar ja, pas jij bij ons? Nou, dat is voor het midden- en kleinbedrijf, de ondernemers, is dat wel een ding. Wat als waar de toekomstige groei in de weg staat.
Ja, dat zijn de zorgen van het MKB. Ja. Heeft Powell ook nog zorgen aan zijn hoofd? De grote baas van de Fed, die is bij het congres geweest om uit te leggen, toe te lichten hoe de economie ervoor staat. Wat is zijn conclusie?
Misschien heeft hij ze wel, maar daar heeft hij zich niet al te veel over uitgesproken. Hij heeft gewoon gezegd, nee, de Amerikaanse economie. Ja, jongens, het is wel eens beter geweest, maar nou, op dit moment gaat het allemaal wel. De risico's, daar moet je natuurlijk ook over praten. Die liggen natuurlijk aan de onderkant. Nou, dat is ook niet heel verrassend. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de consumenten, die blijven een beetje door consumeren.
Doorklungelen, ja, heel goed.
Ja, door consumeren. En de midden- en kleinbedrijf, dat is ook nog wel optimistisch. Dus ja, als er wat twijfels op dit moment, handelsconflict met China, dan zit het toch vooral bij de grote bedrijven. En, dat was wel opmerkelijk, hij stond dus in het Amerikaanse congres. Hij heeft de congresleden gezegd, ja, dames en heren, dat begrotingstekort, dat is nu torenhoog. Dat ondersteunt de economie wel. Maar als het een keer misgaat met die economie, ja, wat kunnen jullie dan nog doen? Kijk, het traditionele recept, hè, als het misgaat met een economie, is dat de centrale bank de rente verlaagt en de overheid meer geld gaat uitgeven. Ja, de rente is al vrij laag, maar daar kan er wel wat vanaf. Maar ja, het begrotingstekort is toch echt al $1000 miljard per jaar. Dus denk daar eens over na. Wat kunnen jullie nog doen als het op een gegeven moment misgaat? Een soort waarschuwing van, nou, doe er eens wat aan.
Maar jij haalt ook weer de mogelijkheden en de onmogelijkheden van centrale banken aan. Niet voor het eerst op deze plek. Kees, we moeten ook aandacht vragen voor iets belangrijks, iets bijzonders.
Ja, Thomas, in het grote, hele grote intellectuele niets wat centrale banken zijn, is er een lichtpuntje. Ja,
Kees, jij wijst de weg.
Ik wijs de weg niet, maar dat ik dat nog wat meemaak in mijn leven. In Australië, of all places, heeft centrale bank in de toelichting op het rentebesluit wat ze genomen hebben ze min of meer toegegeven dat het extreem lage rentebeleid, dat ook wel negatieve effecten kan hebben op het vertrouwen van het publiek. Iedereen met twee hersencellen weet het al, maar in het intellectuele niet-centrale banken is dat nog niet doorgedrongen. Die blijven gewoon doorgaan. Maar de Australiërs hebben gewoon gezegd, ja, wij gaan toch rekening mee dat het publiek het, weet je, het vertrouwen in de toekomst verliest als die rente extreem laag is.
Ook die Australische bank heeft volgens mij weer de rente toch bij een laatste stap verlaagd. In ieder geval niet verhoogd.
Deze keer zijn ze op niveau gebleven. Hebben niet verlaagd, maar het feit dat je het gewoon, er zijn 5 Nobelprijzen voor economie en psychologie uitgekeerd. Dat heeft in Amerika, Japan en Europa geen enkel effect gehad. Australië zegt van, nou, die Nobelprijzen, misschien zou het toch iets betekenen. Misschien moeten we eens gaan kijken. En die hebben dan in een tussenzinnetje toegegeven, dat kan wel eens heel slecht zijn voor het consumentenvertrouwen. En dus, Thomas, heel simpel, voor de toekomstige economische groei. En als jij mij vraagt waarom de economische groei afzwakt op allerlei plaatsen in de wereld, dan denk ik dat het onbegrijpelijk is voor het publiek, onbegrijpelijke monetaire beleid daar een belangrijke rol in heeft gespeeld.
Kees, het publiek gaat morgen ook een zware dag hebben, want wij zijn er dan allebei niet.
Jezus.
Tamelijk bijzonder.
Donderdag komen we terug, Thomas.
We gaan het donderdag goed maken. En woensdag, ik zie het al gebeuren hier, dan neemt Koen Bender jouw plek in. Die verheugt zich daar zeer op. Tot donderdag, Kees.
Tot donderdag, Thomas.
Luchtvaartmaatschappij EasyJet gaat CO2-uitstoot compenseren. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het is in BNR Zaken doen tijd voor
de Zakenlunch.
En daarin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Samen met Ab Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner van vandaag, Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Maria, je hebt dat nieuws natuurlijk niet alleen zojuist gehoord. De overname van Essent, die nemen Van de Bron over, maar ook al eerder. Wat is jouw eerste reactie?
Nou, mijn eerste reactie is positief. En dat heeft met name met dat opschalen te maken. Dus dat zo'n echt donkergroen bedrijf als Van de Bron, die echt gezorgd heeft dat die lokale energieopwekking gekoppeld wordt aan huishoudens en bedrijven, dat je zelf een keuze kunt hebben als klant, die heeft dat in de markt gezet. En ja, dat wordt omarmd nu door een groot bedrijf. Inderdaad, een oude groene of grijze reus, zoals je al vertelde. Maar het positieve eraan is dat natuurlijk met 2,5 miljoen klanten zo'n Essent, zo'n bedrijf snel kan laten opschalen. En dat biedt potentie voor Van de Bron. En het is ook een beetje, de kritische vraag die jij stelde, die vind ik ook heel terecht. Want het is ook wel een soort tussen hoop en vrees. Kun je echt je identiteit behouden? Ik denk dat het daarin heel belangrijk is dat Van de Bron heel transparant daarin is. En ook bijvoorbeeld nog wat meer vertelt over zo'n afwegingsproces. Want zij zullen met veel partners hebben gesproken. En ja, als je in eerste instantie denkt, dan lijkt Green Choice misschien logischer, hè? Dus ook zo'n bedrijf die energiemarkt verandert. Maar goed, er zijn ook andere spelregels die uiteindelijk tot zo'n besluit leiden. En dat is waarschijnlijk ook de kapitaalsinjectie.
Ja, want dat werd door meneer Guichelaar niet heel duidelijk gezegd, ook omdat ik het niet heel duidelijk vroeg, maar ze hadden gewoon ook investeerders nodig. Ja. Er was een zakje met geld nodig, ja. En die moet je maar hebben.
Ja, nou, en daar, die zak met geld hebben ze dus gekregen van Essent. En daarin hebben ze wel een aantal voorwaarden bedongen die denk ik heel terecht zijn. Dus de eigen identiteit, het verder kunnen uitbouwen daarvan. Maar ik vind wel, en dat is heel terecht, dat je gewoon goed kijkt van, ja, wat gebeurt er nou? Wat zijn dadelijk de resultaten? En maakt dat ook het verschil? Want ik geloof wel heel erg, in die zin ben ik een positief mens, een optimistisch mens.
Dat verbaast me nou.
En dat het belangrijk is dat we niet alleen maar hebben over de goede en de slechte rikken. Want Essent is opgeschoven, zoals dat net ook uitgelegd is door Matthijs. En ik denk dat je opnieuw dus weer een afweging kunt maken. En ik geloof echt dat die donkergroene bedrijven echt de markt veranderen. En dat bedrijf dus opschuiven.
Hoeveel donkergroene klanten zijn er? Want ik kwam schattingen tegen van 800.000-900.000 mensen die het kennelijk zo belangrijk vinden dat ze niet zomaar groen zijn, maar ook donkergroen en daar extra voor willen betalen.
Ja.
Dat vind ik best wel veel.
Ja, nou, dat gaat ook de goede kant op. En dat heeft heel lang tot een soort grens van 5%. Dat was zo van, nou, die mensen hebben er iets meer geld voor over. Dat gaat nu al richting de 10%. Dus die groep groeit. Omdat steeds meer mensen zien dat de waarde echt in andere dingen zitten dan alleen in prijs. Want ja, we weten eigenlijk wel dat die planeet, dat we maar één planeet hebben. Maar ook, maar ook het geluk voor mensen. En dat heeft Van de Bron, vind ik, weer goed meegenomen. Door te zeggen, maar ja, we blijven in Amsterdam. Ja. Werkgelegenheid blijft behouden voor de mensen die hier werken. Ja, het zijn ook hele belangrijke dingen. Dus ik denk per saldo dat het aan Van de Bron is om hier een besluit in te nemen. Ik kan me wel voorstellen dat klanten nu zeggen van, huh, ik heb gekozen voor donkergroen. Ik ben misschien ooit van Essent naar Van de Bron gegaan. Wel bewuste keuze. En nu zit ik weer bij Essent. Hoe werkt dat?
Bent u een switcher eigenlijk, meneer Melkert? Qua energieleverancier?
Ja, ik ben bij Vattenfall terechtgekomen.
Dat klinkt alsof het niet uit vrije wil was.
En nou ja, nee, ik heb daar wel een keuze voor gemaakt, ja. Ja.
En waarom?
Nou, om de prijs en om wat de bronnen zijn van waaruit zij putten.
Oké, dus een combinatie.
Combinatie, ja.
Dat zal voor veel mensen zo gelden. We blijven even in de duurzame hoek, Koen. Want EasyJet, daar moeten we het ook even over hebben.
Ja, komen met cijfers. We zijn al met cijfers gekomen vandaag. En die waren wat minder dan verwacht. We hebben wel geprofiteerd van de staking onder andere bij Ryanair en bij British Airways, waardoor zij een betere bezetting hadden. Maar eigenlijk werden die cijfers, de financiële kant van de presentatie was een beetje bijgeschoven kindje. Het ging eigenlijk veel meer over CO2. En dat ze als eerste luchtvaartmaatschappij alle CO2 willen compenseren. Ik hoorde dat jij donderdag het genoegen hebt om ze daar goed over aan de tand te voelen. Maar dat ze aangegeven hebben, we gaan nu al eigenlijk alles compenseren wat we uitstoten. Dat kunnen we niet op de meest ideale manier. We kunnen die uitstoot nou eenmaal niet veranderen. Maar we gaan er nu al aan werken, want de actie is nu vereist. En we willen ook meer effort steken in het elektrisch gaan vliegen voor het CO2 compenseren. Ze zeggen dat gaat een impact hebben van 25 miljoen pond op de winst. Maar dat nemen we, want we vinden dat heel belangrijk.
Maar wat gaan ze nou precies doen? Want dat is mij niet duidelijk. Gaat maar donderdag natuurlijk goed worden uitgelegd.
Ja, maar dat is de cliffhanger tot donderdag. Want dat heb ik in het persbericht ook nog niet helemaal gelezen.
Maar komt dat omdat het nog niet helemaal duidelijk is? Dat ze vooral nu willen.
Ik denk dat dat meer ligt dan dat ik nog niet de tijd heb gehad om dat deel van de presentatie. Misschien dat ze dat vanmiddag in de analistenpresentatie verder gaan uit de doeken doen. Want dat zal natuurlijk een uitgebreider. Maar ze geven heel duidelijk aan dat ze dat moeten doen met CO2-compenseringsmaatregelen hier op de grond. En niet zozeer in de lucht. Want die vliegtuigen gaan niet minder uitstoten. Dat is,
wat voor EasyJet een interessante vraag is voor donderdag.
Ik hoef niks meer zelf te doen, joh.
Nou, is denk ik wel echt de echte prijs van vliegen.
Ja.
Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dus ja, vliegen is zo goedkoop en het klopt gewoon niet.
Dus dat weet iedereen toch eigenlijk, dat je niet voor €20 naar Thessaloniki kunt vliegen?
Nee, en dan doen we CO2-compensatie,
Goed, en ze geven tegelijkertijd ook aan dat ze in het gat duiken wat Thomas Cook heeft achtergelaten. Hè. Dus ze gaan wel package holidays lanceren. Maar ja, het klopt, het zou veel beter zijn om gewoon in Europa op de fiets op vakantie te gaan. Of met de trein naar Spanje. Goede nieuws is dat je ziet dat er steeds meer bedrijven zijn die hun personeel veel meer vrijgeven als ze op zo'n manier op vakantie gaan. Maar goed, dat terzijde.
Jij zei, ik heb dat persbericht nog niet helemaal kunnen lezen. Misschien ook omdat je de AEX in de gaten moest houden. 600 punten, jawel, hij was er weer even.
Ja, 601 en een kwart. Het is natuurlijk mooi. We hebben het er vorige week al over gehad. En volgens mij hadden we het toen ook over dat het een soort van estafette is. En toen zei ik van, goh, stel dat een aandeel als takeaway, wat de afgelopen periode wat achtergebleven is, weer gaat lopen. Nou, laat dat nou toevallig vandaag ook met dank aan een adviesverhoging van Credit Suisse. Ik heb niks mee te maken, maar takeaway trekt ons nu door de 600 punten grens heen. Ja, dat is mooi.
Dat is een mooie symboliek.
Het is symbolisch. Het gaat veel meer om die estafette die er is. En dat je ziet dat bedrijven die op een of andere manier toch bezig zijn om zichzelf te verbeteren, in staat zijn om ook die slag naar de toekomst te maken en het vertrouwen van investeerders te krijgen voor de toekomst. En daarmee gaan die koersen omhoog. Dus het is een samenhang en een estafette.
Vreugde op de beurs, die 600 punten, is weer aangetikt. Minder goed nieuws kwam er vandaag over de participatiewet. Is onderzocht door het Sociaal Cultureel Planbureau, de effecten van die wet. Meneer Melkert, u heeft een uitgebreide geschiedenis met dit dossier. Het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, betaald werk. Participatiewet is echt een verre opvolger van de Melkertbaan, denk ik zo te zien. Maar hoe komt het toch dat de effecten tegenvallen? Wat zou u als verklaring aandragen?
Nou ja, ik vind het hoogst verontrustend wat je nu ziet. Juist in een periode dat de arbeidsmarkt heel gespannen is. En dat er banen genoeg zouden moeten zijn. Dat het toch heel moeilijk is om die afstand te overbruggen tussen mensen met wat lagere kwalificaties of beperkingen. Waar je nou juist iets extra's voor moet doen. En het bevestigt maar weer eens dat de gedachte dat dat allemaal uit de markt kan komen. En dat je van individuele werkgevers kunt vragen om eigenlijk collectief die oplossing te bedenken. Dat die
gedachte echt misschien politiek uitkomt, maar uiteindelijk naïef is. En dat was precies de reden dat 20, 25 jaar geleden wij ook bezig waren om vanuit de overheid een aantal initiatieven te nemen. Met de banen, maar ook met de sociale werkvoorziening, om mensen de gelegenheid te geven te werken, een sociaal contract te hebben, sociale ontwikkelingsbedrijven in feite ook op te richten, waar ook vandaag de dag weer voor wordt gepleit. Daar is echt actie nodig. Het is niet aanvaardbaar dat mensen er buiten worden gehouden, terwijl er eigenlijk wordt geschreeuwd om werk en diensten.
Maar u denkt dus dat er iets niet in orde is in de vormgeving van die wet, of zegt u de uitvoering, daar schort het nog aan, want er is een rol weggelegd voor gemeenten die kandidaten in beeld moeten brengen. Er wordt ook gezegd, het is niet voldoende duidelijk over welke mensen het gaat. Er moet meer geld bij. Is het een uitvoeringsprobleem, of zegt u, er wordt van te veel partijen iets verwacht dat ze niet gaan leveren, namelijk van bedrijven?
Nou ja, het is beide. Maar het gaat er toch vooral om dat je de verantwoordelijkheid niet afschuift. En ik heb te veel gezien in de afgelopen vele jaren dat er toch zeker vanuit de Rijksoverheid, ook vanuit het ministerie van Sociale Zaken, iets is van laat dat door anderen gebeuren. Of het nou de bedrijven zijn of de gemeenten. En je moet zelf de regie in handen houden of nemen. En dat is volgens mij ook de grote boodschap uit het SCP-rapport.
Maar die hang naar we gaan het op gemeentelijk niveau doen, of we gaan bedrijven ook een belangrijke rol geven, komt die ook niet voort uit het feit dat het op een andere manier ook niet lukte? Want er is bewust gekozen voor decentralisatie, voor een ander model, om ervoor te zorgen dat het zou worden vlotgetrokken.
Nou, in mijn tijd lukte het wel. En waarom lukte het? Omdat we regie voerden. Dat we duidelijk maakten dat er verantwoordelijkheid was, dat er ook middelen waren, ook uit bespaarde uitkeringen, om daar iets mee te doen. Maar dat is vervolgens is dat politiek de nek omgedraaid. Zo simpel is het.
Andere dingen zijn wat minder simpel. Daar gaan we zo meteen over spreken. De drukke week van Ad Melkert. Ik ga eerst Koen bedanken. En dus tot morgen voor de luisteraar. Want dan ben jij te horen op de plek van Koen de Kees de Kort.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Ziekenhuismedewerkers zijn boos over de hoge werkdruk, lage salarissen, en daarom leggen ze morgen massaal het werk neer voor een betere cao. En of er over meer geld te praten valt, dat gaan wij zelf bepraten met Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Nogmaals welkom, fijn dat u er bent. Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden. Morgen is een grote dag. Er wordt verwacht dat 150.000 mensen het werk neerleggen. Overigens lopen de schattingen nogal uiteen van wat er morgen in Utrecht allemaal gaat gebeuren. Waar houdt u zelf rekening mee?
Ik weet het niet. Ik weet wel dat de actiebereidheid groot is. En ik begrijp ook dat die actiebereidheid er is. Want vooral de werkdruk is echt in veel ziekenhuizen. Ik ben er een stuk of 35 geweest afgelopen jaar. Is gewoon overal het thema. Heel groot. Personeelsverloop loopt op. Ziekteverzuim loopt op. Moeten steeds meer ZZP'ers worden ingezet. Dat zijn allemaal hele reële punten waar zorgen over bestaan. Maar die zorgen bestaan niet alleen bij de werknemers. Die bestaan ook bij de werkgevers. En dat is eigenlijk ook de inzet van morgen. Dat duidelijk is dat dat naar boven moet komen. Ook die uitlaatklep nodig heeft. Maar tegelijkertijd staan we wel zij aan zij als het gaat om het vinden van een oplossing.
Ja, u heeft al eerder gezegd, daarvoor zouden we eigenlijk in Den Haag moeten zijn en niet in Utrecht. Die manifestatie morgen is wel degelijk in Utrecht. Kan zijn omdat het centraal gelegen is, maar misschien toch ook omdat uw hoofdkantoor daar zit. Op de een of andere manier is niet de overheid, maar u als werkgeverskoepel hier de Zwarte Piet. Hoe komt dat toch?
Nou, dat zit ook in het, hoe zal ik het zeggen, het bijzondere systeem wat we hebben in Nederland. Dat uiteindelijk in het kader ook van een hoofdlijnenakkoord, waar dan wat dan politiek uitonderhandeld is, werkgevers en werknemers het samen verder moeten uitzoeken. Dat betekent individuele ziekenhuizen moeten ook worden gerund op een manier dat ze uiteindelijk zwarte cijfers laten zien. Ja,
voor
aan het
de goede orde,
het
uw handtekening staat ook onder dat hoofdlijnenakkoord.
Zeker,
dus
zeker.
Kan een minister ook zeggen, nou, kennelijk was u het er toen mee eens. U gaat maar zorgen dat het ook zo wordt ingevuld.
Ja, dat heeft hij ook gezegd, behalve dat hij niet wil zien dat er juist op het punt van die knelpunten in de arbeidsmarkt meer nodig is om die werkdruk het hoofd te bieden, om daar antwoorden op te verzinnen. En dat kost meer geld. En dat geld is niet meegegeven bij het hoofdlijnenakkoord. En dat heb ik hem ook onder de aandacht gebracht. En toen was het weerwoord, nou ja, zoek het toch nog steeds maar zelf uit. En dat gaat maar tot op zekere hoogte goed. Want uiteindelijk worden we allemaal daardoor getroffen als mensen niet willen werken of denken dat ze niet meer kunnen werken in een sector die voor iedere Nederlander van ongelooflijk belang is.
U heeft het over werkdruk, dat is een thema dat we zeker ook zo meteen nog ter sprake zullen brengen. Toch gaat het voor veel vakbonden en voor veel verpleegkundigen die morgen het werk neerleggen ook over meer loon, ja, meer geld, een andere eis. U komt met X, zij willen Y. Gaat u ook in dat opzicht elkaar naderen?
Ja, met die hogere beloning versterk je natuurlijk wel de aantrekkelijkheid ook van het beroep. En vooral, wat wij zelf ook heel belangrijk vinden, is dat je in de onregelmatigheidstoeslagen en in het ondersteunen van overwerk dat je extra ruimte creëert. Dat doen we ook. Bijvoorbeeld, de onregelmatigheidstoeslag gaat in onze voorstellen met 25% omhoog. Dat is echt veel. En iemand die veel onregelmatige diensten verricht, die kan er in de komende paar jaar 10,5% op vooruit gaan.
Het is niet genoeg. Niet niks. Volgens de vakbonden is het niet genoeg.
Ja.
En het, dan speelt er ook nog mee, waar ga je het mee vergelijken? Ik heb voorafgaand aan dit interview gezien dat u zegt onze CAO is al beter dan wat er in veel marktsituaties wordt afgesproken. De vakbond zegt, nee, maar wij kijken naar de publieke sector, naar wat er is afgesproken bij Defensie, GGZ, welzijn. Als je dat spiegelt aan wat wij nu krijgen van de ziekenhuizen, van u, dan is dat minder.
Nou ja, nee, het is bijvoorbeeld meer dan wat vorig jaar ook na acties is afgesproken in de academische ziekenhuizen. Er waren dezelfde bonden bij betrokken. Wij hebben een bod op tafel gelegd wat ruim uitgaat boven het geld wat wij beschikbaar hebben. Meer dan 100 miljoen boven wat al in onze ramingen zat. En elke euro van die 100 miljoen, die moet dus ergens anders vandaan komen.
Want u gaat geld uitgeven dat u eigenlijk niet heeft. Nou, om de bonden tegemoet te komen.
Je moet schuiven binnen begrotingen. Wat mij bijvoorbeeld zorgen baart, is dat doordat er om op zichzelf begrijpelijke redenen meer nodig is voor arbeidsvoorwaarden, dat er minder wordt geïnvesteerd in ICT. Terwijl ICT nou juist weer belangrijk is om werkdruk te verlichten, om meer mensen thuis te kunnen helpen.
Als ik u goed hoor, staakt u eigenlijk een beetje mee morgen. He, want u zegt van ja, eigenlijk doet de overheid te weinig. In de zin van, we hebben de situatie is veranderd ten opzichte van een paar jaar geleden. En we zouden eigenlijk meer geld moeten hebben.
Ja, die zorgen die zijn gezamenlijk. En dat die jas dus te krap geworden is, dat heb ik al een paar keer gezegd en dat blijf ik herhalen. Dat zal naar de toekomst niet minder worden. Want nota bene worden ziekenhuizen geacht om over een paar jaar zelfs een volumegroei van nul te hebben, terwijl elk jaar meer dan 2,5% extra zorgvraag komt uit met name de vergrijzing.
Maar als u een technologieoptimist bent, dan zegt u, tegen die tijd kunnen we ook op een andere manier zorg verlenen.
Ja, maar daarom heb je dus die ICT-investeringen nodig. En als ik zie dat die achteruit gaan, omdat dat geld dus ergens anders voor nodig is, dan is dat een punt wat ons allemaal zorgen moet baren. En in die zin staan we er gezamenlijk.
Maar wat gaat u morgen zeggen? Want u reisde ook af naar Utrecht. Moest u misschien toch sowieso al zijn, want het hoofdkantoor staat er nu eenmaal. Gaat u ook nog zeggen, we begrijpen dat u ook gewoon een hoger loon wil, we hebben nog iets achter de hand. Als ik het goed lees, u heeft dat ook in de Volkskrant gisteren gezegd, zegt u, als er nog een klein beetje nodig is, dan gaan wij daarover met de leden in gesprek. Dat klinkt alsof er toch een opening is.
Wij hebben vorige week nog voorgesteld om een bemiddelaar in te schakelen. En als je voorstelt om een bemiddelaar in te schakelen, dan is het niet zo dat je dus helemaal niks meer te bieden hebt, want dan heeft het geen zin om te spreken. Maar we vragen ook aan de andere kant begrip dat wij beperkingen hebben in wat nog gevonden kan worden. Dus dat hele kleine beetje meer, daar willen we echt ons best voor doen om dat te vinden. Ik denk dat het ook belangrijk is om met de bonden een afspraak te maken voor hoe in de komende jaren, bijvoorbeeld ook naar een volgende kabinetsperiode, het gezamenlijk belang van werknemers en bestuurders in de ziekenhuizen en ook de specialisten uiteindelijk wordt gediend in het belang van de patiënt.
Want dat is op dit moment
meer
niet optimaal
te kunnen werken. Dat is niet optimaal. Dat is ook niet optimaal met elkaar afgestemd. Dat kan nog veel beter. Denk ook aan de opleidingen en hoe je dat organiseert. Dat is ook een manier om werkdruk te verminderen. Maar nu zijn de marges heel krap. Maar er valt nog steeds te praten. En mijn oproep is ook om na de actie van morgen, overmorgen weer met elkaar in gesprek te gaan.
Maar als het zo is, en u beaamt de woorden van Maria, dat u eigenlijk zij aan zij staat, dat u meestaakt, En u bent toch terechtgekomen in een situatie dat er een bemiddelaar aan te pas moet komen om de partijen weer met elkaar te laten praten. Dan is het toch iets gigantisch ontspoord, of niet?
Nee, dat vind ik niet, omdat die ervaren werkdruk is gewoon een reëel punt waar niemand met een druk op de knop ineens een antwoord op kan vinden, waar we dus echt gezamenlijk aan moeten werken. Maar dat daar frustratie is, dat begrijp ik heel goed. Maar dat is een frustratie die ook is ontstaan uit omstandigheden. Zowel wat betreft de financiële ruimte die er is, maar ook gewoon de arbeidsmarkt in het algemeen. Jonge mensen hebben ook alternatieven om voor te kiezen. Het is niet makkelijk om te gaan met de enorme uitdagingen die je ook gewoon in je persoonlijk leven meemaakt als je in een ziekenhuis werkt. Jonge mensen komen enorm veel dingen tegen die niet iedereen aan wil of aan kan.
Dus maar kan een ziekenhuis toch niet bepaalde zaken faciliteren? Er zijn ziekenhuizen, blijkt ook uit allerlei ranglijsten en rapporten over de stabiliteit van ziekenhuizen, de financiële stabiliteit, die niet goed door stresstests heen komen. Andere rapporten wijzen er weer op dat de omzet van veel ziekenhuizen juist gestegen is en dat het eigenlijk iets minder zorgwekkend is dan eerder gedacht. Als dat zo is, dan zijn er toch buffers die ervoor kunnen zorgen dat het werk van mensen in die ziekenhuizen iets aangenamer wordt.
Nee, de financiële situatie van ziekenhuizen is meer onder druk komen te staan. Dat zie je ook in recente rapporten van BDO en KPMG. En het is absoluut zo dat als wij te veel op tafel zouden leggen, dat er ziekenhuizen in de problemen zouden komen.
Van 2011 tot 2017 steeg de omzet van ziekenhuizen met 30%, ook uit een onderzoek.
Ja, maar we leven in 2019 en de afgelopen jaren zie je dus dat ook onder druk van de financiële afspraken die politiek zijn opgelegd, Dat de situatie steeds krapper wordt en dat er ziekenhuizen zijn die gegarandeerd in de problemen zouden komen als wij te veel op tafel zouden.
Maar voert u nu afspraken uit waar u zelf niet achter staat? U zegt het zijn politiek opgelegd, dat hoofdlijnenakkoord is eerder ter sprake gekomen, staat uw handtekening onder, de handtekening van de NVZ. Dat zijn zaken, als u nu nog een keer dat akkoord voorgelegd zou krijgen, zou u zeggen, ik teken niet meer.
Nou, ik denk dat we daar nog eens goed over zouden moeten nadenken. En vooral ook met de verzekeraars in gesprek zouden moeten gaan. Want kijk, het is niet alleen de overheid waar we het over hebben. Het zijn ook de verzekeraars waarmee ziekenhuizen onderhandelen. En wat ik nou zo vreemd vind, is dat we juist vorige week berichten zagen dat sommige verzekeraars hun premie verlagen op het moment dat ook verzekeraars er belang bij hebben dat ziekenhuizen goed draaien, inclusief wat je nodig hebt voor het personeel.
Is het niet zo dat de meeste verzekeraars toch hun premie verhogen?
Nee. Nee, er zijn een aantal
dan zit ik niet bij de goeie.
Dan moet je nog eens goed naar kijken. Er zijn een aantal die het verlaagd hebben. Er is er ook één, bijvoorbeeld DSW, die juist met verwijzing naar de CAO-onderhandelingen de premie heeft verhoogd. En dat vond ik op zichzelf dus een heel reëel signaal. Ja, dat ze namelijk begrijpen al, wat er echt aan de hand is.
Je weet dat ik daar klant ben, maar goed. Ik zal er nog eens naar kijken. Ik heb drie dilemma's voor u. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Ik heb de problemen in de zorg onderschat of ik wist prima waar ik aan begon.
Ik wist prima waar ik aan begon.
Ziekenhuizen moeten beter beschermd worden tegen faillissementen of het is nu al enorm lastig om als ziekenhuis failliet te gaan.
Nee, ze moeten beschermd worden tegen faillissementen. Dat is niet het belang van de patiënt en van de burger.
Ik heb meer sympathie gekregen voor de standpunten van werkgevers of ik behartig als sociaaldemocraat eigenlijk liever de belangen van werknemers. Zometeen het antwoord op die vraag.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is Ad Melkert, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En hij heeft nog geen dilemma te gaan, misschien wel het moeilijkste. Ik heb meer sympathie gekregen voor standpunten van werkgevers of ik, Bart, als sociaaldemocraat, eigenlijk liever de belangen van werknemers. Wat zou u zeggen?
Ik behartig graag het gezamenlijk belang.
Oh jee, ik had toch nuances eigenlijk uitgesloten van dit dilemma?
Ja, nee, het is ook echt een gezamenlijk belang. Kijk, ziekenhuisbestuurders die zitten niet op hun eigen vermogen of op hun eigen aandelen en in de grote fauteuil een sigaar te roken. Die zijn net zo goed als de werknemers onderdeel van een organisatie die goede kwaliteitszorg aan patiënten wil bieden. Dus je hebt een gezamenlijk belang om daar ook verder in te komen en om die kwaliteit te kunnen bieden en om goede omstandigheden voor de werknemers.
En daar wil ik het toch nog even met u dan over hebben, want u staat morgen ook voor een grote menigte mensen die niet voor een godsvermogen werken, die hard werken, die op onregelmatige tijden werken, die zeggen: geef ons 100 euro bruto extra erbij. U als sociaaldemocraat, PvdA-politicus, moet dan toch kunnen zeggen: ja, dat begrijp ik volkomen.
Maar dat begrijp
nog
ik ook.
Even afgezien van of het allemaal kan. Het moet eigenlijk gewoon geregeld worden.
Ja, maar dat begrijp ik ook. U kunt mij wakker maken voor meer inkomensgelijkheid in dit land.
Ja, precies.
Maar het moet wel kunnen vanuit de budgets die er zijn. En dat begrijpt iedereen ook wel, dat dat moet kunnen. Wat je wel ziet in dat ingewikkelde zorgstelsel dat we hebben, is dat er verantwoordelijkheden gespreid zijn en uiteindelijk niet altijd duidelijk is wie eigenlijk welke verantwoordelijkheid heeft. Ziekenhuisbestuurders nemen die verantwoordelijkheid, maar moeten vanuit die verantwoordelijkheid dus ook zeggen: hier ligt de grens, als we daaronder komen, dan komen we in de rode cijfers. En in het systeem wat we nu hebben, kan dat dus inderdaad uiteindelijk een faillissement van de ziekenhuis.
U wijst zelf ook meteen naar de verzekeraars. Nee, we moeten daar eens mee in gesprek. Iedereen wijst maar naar elkaar in deze wereld, of zie ik dat verkeerd?
Die moeten meedoen. Dat gesprek is onvermijdelijk. Laat me één ding zeggen wat me echt dwars zit. In de onderhandelingen in de afgelopen jaren heb je gezien dat de ruimte die wel door de overheid is gegeven voor de arbeidsvoorwaarden, dus dat is het volgen van de gemiddelde loonontwikkeling in de markt, dat daar verzekeraars altijd weer een stukje van afhalen. Dat noemen ze dan in hun jargon een productiviteitsafslag. Nou, dat vind ik dus echt stelen van de arbeidsvoorwaarden die de verplegenden verdienen. Daar moet een einde aan gemaakt worden.
Is dat dan de grootste systeemfout?
Dat is een deel van het systeemprobleem. Ik zeg niet dat het systeem als geheel slecht is. Want een totaal door de overheid bestuurd zorgsysteem, dat is ook niet ideaal, zoals je ook in andere landen ziet.
Overigens komt dat idee wel weer zo af en toe opproppen. Waarschijnlijk ook uit onvrede met hoe het nu geregeld is.
Nou ja, ik denk wat we op dit moment zien is dat dat we meer van een concurrentiemarkt naar een samenwerkingsmarkt aan het gaan zijn. Dus dat betekent dat er regionaal meer afspraken worden gemaakt, waar uiteindelijk ook werknemers bij betrokken moeten zijn, tussen ziekenhuizen, huisartsen, ouderenvoorzieningen enzovoorts. Zodat je toch ook een beetje meer plant, een beetje meer stuurt en een beetje meer inspeelt op de wat in een bepaalde regio aan populatiekenmerken bestaat. De ene regio heeft meer van dit nodig dan de andere regio. En daar moet veel meer op worden ingespeeld. En in de marktwerking is dat vaak een probleem.
Maar denkt u dat Nederland klaar is voor de vergrijzingsgolf die nu op ons afkomt? Gisteren kwam het Sociaal Cultureel Planbureau met een stevig rapport met wat kritische noten over de economische groei die afvlakte, koopkrachtplaatjes die in de buurt van nul kwamen, een vergrijzingsgolf die ervoor zorgt dat er uiteindelijk ook meer uitgaven naar zorg moeten. Als je kijkt dat het systeem nu eigenlijk al op barsten staat, in ieder geval niet in goede harmonie met elkaar kan worden samengewerkt, zo lijkt het althans, is het de komende jaren dan echt alle hens aan dek?
Ja, dat is heel goed gezegd, want we zijn eigenlijk daar nooit klaar voor, omdat we dit ook nog nooit hebben meegemaakt, dat er zoveel meer mensen zoveel meer ouder worden, zorg nodig hebben, andere zorg nodig hebben, dat sommige ziekten chronische ziekten worden, dat veel mensen met meerdere chronische ziekten zitten. Dat moet allemaal bij elkaar komen en op een andere manier ook georganiseerd worden. We hadden het daar straks over technologie die daarbij moet helpen, betere samenwerking tussen de verschillende instellingen. Er is echt een enorme hervorming nodig en een gevoel van urgentie om dit mogelijk te maken. En dat moet allemaal gebeuren met en door mensen die heel zwaar, heel verantwoordelijk werk doen, die daarvoor ook goed beloond moeten worden. Dus het is wat mij betreft ook een illusie om te denken dat je in de toekomst met minder middelen toe zou kunnen.
En toch heeft
zoals
u
sommigen
dat te maken
willen
met dat richtsnoer, dat hoofdlijnenakkoord. Ja. Dat moet dan na 2022, denk ik, overboord, of niet?
Ik denk dat na 2022 anders moet. Ja, dat denk ik wel.
Want u heeft nogmaals in de Volkskrant ook al gezegd: we moeten de huidige structuren accepteren. Maar ik sta open voor een uitgebreider gesprek over hoe het eigenlijk zou moeten. Ja. Wat zijn dan uw eerste ideeën? Wat zit u nu het meeste dwars? U had het net over de rol van de verzekeraars. Maar ik denk dat het, als je het hebt over de structuren, dat het over grotere dingen gaat.
Nou, ik denk dat uiteindelijk een sterkere regierol ook van de kant van het ministerie van VWS nodig is. Dat zie je trouwens op sommige punten dat de minister dat al oppakt. Bijvoorbeeld als het gaat om gegevensuitwisseling. Heel belangrijk om die samenwerking te bevorderen. Ik denk dat het ook nodig is nodig is om de dure medicijnen aan te pakken. Daar is hij ook mee bezig.
Hoe groot is dat deel van het budget? Want daar gaat heel veel maatschappelijke discussie over. Maar volgens mij in het totale budget vallen dure medicijnen nogal mee.
Dat is beperkt. Maar wat je wel ziet, die extra kosten die medicijnen met zich meebrengen, dat die nou precies ook die ruimte die er nog is in de budgets opslokken. En dat is een punt van grote zorg. En je ziet ook bijvoorbeeld over technologie gesproken, dat er een bijna monopoliesituatie is van de aanbieders, die dus ook torenhoge prijzen vragen voor de systemen waar we nou juist weer van afhankelijk zijn om die hele zorg beter te kunnen organiseren. Dus daar zul je ook eigenlijk druk op moeten zetten dat daar niet geld in allerlei zakken verdwijnt.
Ik zie ook
dat niet rechtstreeks met de zorg te maken heeft.
Zaken als efficiëntie voorbij komen. De zorg moet efficiënter.
Ja.
Zou je ook in bepaalde zaken kunnen snijden, dus met minder mensen meer doen? De verwachting is dat er een groot tekort gaat ontstaan voor mensen die in de zorg willen werken, zeker in verband met die vergrijzingsgolf. Maar kunnen er ook gewoon zaken anders en misschien met minder mensen worden georganiseerd?
Nou ja, anders werken, of dat met minder mensen kan, dat zal zeer afhangen van waar je het over hebt. Technologie kan daarbij helpen, er zijn ook goede voorbeelden bij. Maar soms is technologie ook weer duurder. Ook als je het bijvoorbeeld thuis toepast. Dus hele simpele ideeën, die bestaan niet in deze grote complexiteit. Laat dat ook het uitgangspunt zijn voor iedereen.
Nog één zaak die ik met u wil bespreken. We hadden het net over de arbeidsmarkt. Uit onderzoek, eind vorige maand gepresenteerd, blijkt dat het aantal ZZP'ers, u stipt het net ook al aan, ontzettend is toegenomen. De afgelopen 6 jaar meen ik met 70%. En dat wordt zelfs door arbeidsmarktdeskundigen als slagroomdiensten omschreven, want die mensen kunnen wel weigeren, die kunnen iets meer vragen voor hetzelfde werk en die houden dan netto ook nog eens iets meer over. En hoe kijkt u naar dat fenomeen dat oprukt?
Ja, het betekent dat er veel meer dan nodig beslag wordt gelegd op financiële ruimte, want ze zijn duurder naar verhouding. En het betekent ook dat het noodzakelijk is om mensen die onregelmatig werken in vaste dienst, om die beter te belonen. Dat is precies de reden waarom wij die onregelmatigheidstoeslag met 25% willen verhogen. Bovenop een loonsverhoging van 2 keer 4%. Waarbij ik denk,
maak er nou 5% van.
Er zit ook nog 1000 eenmalige uitkeringen.
Ja, incidenteel erbij, wordt dan gezegd.
Waarbij ik denk dat heel veel mensen in andere sectoren in de markt, dat die toch wel kijken van nou, dat is geen gering bod wat daar op tafel wordt gelegd. En ik heb gezegd, er is misschien over nog wat meer te spreken, maar veel meer kan het gewoon niet zijn vanwege het gebrek aan middelen dat ons ter beschikking is gesteld.
Eén belangrijke vraag stel ik aan iedere gast, zeker als hij de eerste gast is van de dag, namelijk wat was de belangrijkste beslissing in uw carrière? Dat kan een persoonlijke beslissing zijn geweest, een zakelijke beslissing zijn geweest. U heeft nogal een carrière achter de rug. Als u nou kijkt, wat is nou bepalend voor waar ik nu sta of wie ik als mens geworden ben? Wat zou u dan zeggen?
Nou, dat was de beslissing om politiek actief te worden. Om mij aan te sluiten bij een politieke partij. Omdat ik ook vanuit mijn achtergrond zag dat er ervoer dat er veel onrechtvaardigheid was, of dat afkomst enorm bepalend was voor je kansen in de toekomst. En toen heb ik gedacht, wat kun je daaraan doen? Nou, lid worden van een politieke partij is een mogelijkheid om daar iets aan te doen. En dat heeft uiteindelijk in hoge mate verder bepaald van wat ik ben en kon gaan doen.
Bent u er optimistischer over geworden? Sommige dingen komen terug. We begonnen met de participatiewet. Kansengelijkheid, kansenongelijkheid is een woord dat de afgelopen jaren heel veel valt. U bent 30, 40 jaar politiek actief.
Ja,
is er veel bereikt?
Ja, er is toch veel bereikt. Ook al komen thema's steeds weer terug. Maar als je kijkt hoe een land als Nederland zich heeft ontwikkeld en wat de kansen ook zijn van kinderen hier. Als je ziet ook op wereldschaal wat er toch hoe armoede is teruggedrongen, hoe veel meer medicijnen beschikbaar zijn gekomen voor veel meer mensen, hoe de internationale contacten zich enorm hebben ontwikkeld. Er zijn er nog enorm veel problemen om op te pakken, maar dat er vooruitgang zit en dat de mensheid vooruit gaat en dat veel mensen vooruitgang ook ervaren, dat is toch wel de grote lijn die ik zie. Maar dat er ongelooflijk veel te doen valt, dat blijft voor mij vaststaan en blijft me dus ook motiveren.
te beginnen morgen wellicht.
Heel graag.
Succes in Utrecht. Fijn dat u er was. Ad Melkert, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dames en heren, welkom bij het tweede uur van BNR Zaken doen. Het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. En wij ontvangen zometeen ook een bekend invloedrijk vlogger, namelijk Kwebbelkop. Maar voor die tijd is het eerst
Ondernemersdesk.
De hoogste tijd voor de ondernemersdesk. De regels voor partnerverlof bij de geboorte van kinderen gaan op de schop. En dat is goed voor de productiviteit en dus ook voor de omzet. Connor Klerks bespreekt de veranderingen met Joyce Knappe van ProParents.
Nou, wat er in juli gaat veranderen is dat dit jaar zijn we al op 1 januari van 2 naar 5 dagen gegaan. Dat is 100% betaald voor vaders, voor partners. Dus het is uitbreiding voor partners en geboorteverlof. En op 1 juli wordt dat uitgebreid naar nog eens 5 weken. En dat is 70% betaald van het salaris.
En hoe wordt daar tot nu toe gebruik van gemaakt? Heb je daar inzicht in de regels die ze dit jaar in januari in zijn gegaan?
Wat we eigenlijk vooral zien is na de geboorte van het eerste kind is dat vrouwen met name minder gaan werken en mannen eigenlijk niet. En die blijven eigenlijk vooral ook voltijds werken. Maar wat interessant is dat dit is helemaal niet hoe ouders het zouden willen. De meerderheid die zegt namelijk, wij willen eigenlijk een gelijke verdeling van werk en zorg. Dus ook de kans op de arbeidsmarkt, maar ook de kans op solo care met de baby of met kinderen en het gezin. En dat lukt slechts bij 1 op de 10 stellen.
Dat is wel heel weinig.
Ja, dat klopt. Dat is heel weinig. En 60% van alle vaders die zegt ook, we zouden eigenlijk veel meer tijd met mijn kinderen willen hebben. Hè? Dus het moet niet meer, oh wat mazzel dat jij een band met je kind kan opbouwen. Nee, dat zou eigenlijk, vaders willen dat. Die willen dat echt anders. En stellen ook.
En waarom lukt het niet?
Een aantal redenen. De belangrijkste reden is financieel. Dus ze voelen zich beperkt door die 70%. En dat is overigens ook niet zo gek, want 30% van je salaris missen 5 weken lang is enorm. En we zien ook dat het eigenlijk jammer is dat Nederland dat heeft laten liggen. Omdat internationaal zien we dat bijvoorbeeld in Estland, daar is het vaderschapsverlof uitgebreid van 80% betaald naar 100%. En daarmee steeg het aantal vaders dat verlof opnam van 14% naar 50%. Dus een financiële incentive helpt echt enorm. En wat we nu ook zien is dat werkgevers helemaal niet meer wachten op 1 juli. En ook helemaal niet meer wachten, 70% is genoeg. De meeste beginnen al op 1 januari vanaf 2020. Dus dat is eigenlijk al heel snel. En die doen dat ook 100% betaald. Want die zeggen, we willen gewoon mannen en vrouwen helemaal gelijk trekken daarin.
En welk effect heeft dat uiteindelijk op je werknemers als je zo opstelt als baas?
In eerste instantie dat werkgevers zeggen, ja, we hebben gewoon een veel betere positie op de arbeidsmarkt. Hè, in de markt voor talent. We worden daardoor een aantrekkelijke werkgever. Mensen worden ook gaan minder verzuimen. Hè, want jonge vaders, ja, het is niet alleen de moeders die moe zijn en moeite hebben met terugkeren. Dat zijn gewoon ook de vaders. En wat we verder zien is als je kijkt maatschappelijk, hoe meer tijd vaders hebben om met de baby een band op te bouwen, hoe beter eigenlijk. Dat is een positief effect op de partnerrelatie, het herstelproces van vrouwen na de bevalling en geboorte, maar ook het zelfvertrouwen wat vaders opbouwen met solo care en ook de onboarding terug naar werk van vrouwen. Dus je kan je voorstellen, als je als vrouw bevallen bent en je moet na 10 of 12 weken weer beginnen, is heel fijn als je dat dan kan verdelen, dat jouw man die periode thuis is, want dan kan je veel makkelijker weer terug gaan wennen op je werk en weer de hele dag in touw of in de auto zitten of dat soort zaken.
Wat voor effect heeft het op bijvoorbeeld de productiviteit van je eigen organisatie?
Ja, dat is een goede vraag. Veel werkgevers worden een beetje afgeschrikt in eerste instantie van de kosten. Dan komen ze later achter, oh, dat wordt eigenlijk voor een heel groot deel vergoed. Dus dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. En we zien ook in onderzoek dat op lange termijn is het juist een kostenbesparing, omdat mensen veel uitgeruster terugkeren naar hun werk dan ook fulltime of hè, in ieder geval hun volledige dienstverband weer 100% hun kopie erbij hebben. Want laten we wel wezen, als je natuurlijk daar 2 of 5 dagen weer met een slaperig hoofd uit een kraambed het kantoor of je bent passionist of hè, een andere belangrijke plek waar je toch je kop erbij moet hebben. Ja, dan kan je maar beter even helemaal downtime hebben met je gezin. Daar goed aan wennen, een goed nieuw levensritme vinden en dan ook weer fris van start gaan. Dus dat voorkomt lange ellende op lange termijn.
Connor Clerks in gesprek met Joyce Knappe van ProParents. Wil je nou meer afleveringen horen uit de Ondernemersdesk? Je vindt die afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
Ondernemersdesk inclusiviteit wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ging net over het terugvinden van een ritme. Nou Maria, jij hebt natuurlijk ook een bepaald werkritme en misschien wel een onregelmatig werkritme. Want zelfs gisteravond was jij de boer op.
Ik was de boer op, letterlijk. Ja, ik was in Giethoorn bij Pieter Winter, een boer. Die ik ontmoet heb op Springtij op de Schelling. En Springtij is eigenlijk een duurzaamheidsfestival van 3 dagen. En daar kwam ik Pieter tegen. En ik was best wel verrast, omdat hij een grote boer is. Stikstofdiscussie was net aan het starten. Dus ik zei, wat doe jij hier tussen deze duurzaamheidsmensen? En toen zei hij, ja, ik wil gewoon het verhaal delen. En ik vind het belangrijk dat we met elkaar over de feiten hebben. Nou, alleen dat al bewonder ik. En Tjeerd de Groot, D66 woordvoerder, de Tweede Kamer, was daar ook.
Ja, die kan zich natuurlijk op ieder boerenerf melden. En dan staan ze met taart met hem klaar, of niet?
Nou, je weet hoe die staking is verlopen hier. En daar is daar was Tjeerd in ieder geval een van de mensen die heel kritisch bejoeld werd.
Want hij is degene die heeft gezegd, eigenlijk moeten we toe naar een halvering van de veestapel.
Ja, maar wat hij eigenlijk bedoelde te zeggen is, we moeten de landbouw op een andere manier gaan inrichten. En als wij afspreken dat we een kringlooplandbouw nastreven, en dat is vorig jaar vastgesteld door minister Schouten, dan moeten we daar ook uitvoering aan geven. En dat is eigenlijk wat hij na ruim een jaar onvoldoende ziet. En dat heeft hij verwoord in september. Van ja, we moeten een stip op de horizon gaan zetten. En dat hoeft niet morgen ingevoerd te worden. Maar je moet wel met elkaar kijken van wat is dan nodig. Daar hebben we gisteren over gesproken met een grote boer, Pieter Winter. Want ik vond het belangrijk dat je kan gaan framen. Hè, de een kijkt er zo naar en de ander kijkt er zo naar. Maar ik geloof in dialoog en verbinden en kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen. En deze boer die doet ongelooflijk veel op aardappelteelt. Maar heeft ook kippen, doet aan bio-verbranding. Dus hij heeft allerlei combinaties, zeg maar, van agro-activiteiten op zijn erf. Noemt zichzelf een circulair ondernemer. En daar ging eigenlijk de discussie over. Wat bedoelen we nou precies met dat circulair ondernemen?
Maar zou ook hij moeten snijden in zijn bedrijf, of voldoet hij aan alle voorwaarden?
Nou, hij heeft uitgelegd wat voor hem nu de belemmeringen zijn om een stap verder te gaan. En dat heeft soms ook met wet en regelgeving te maken. En dus we hadden het net over de zorg. Soms zitten systemen nog zo in de oude economie dat het voor de nieuwe mensen die het anders willen ook echt heel lastig is om een goed verdienmodel te ontwikkelen. Daar hebben we gisteravond over gesproken. En ik denk dat het voor beide partijen en ook voor mij heel interessant was om te kijken van, hey, wat zou er anders moeten?
En wat wordt de vervolgstap? Want je kunt elkaar mooi ontmoeten.
Nou, wij hebben afgesproken, Tjeerd en ik, dat we beide mensen bij elkaar gaan brengen die aan die systeemverandering kunnen werken. Want dat is echt nodig. We moeten echt zorgen dat we concrete stappen gaan zetten en het niet alleen bij woorden laten.
Dank. Toch even een kijkje in het werkzame leven van Maria van der Heijden. Zometeen ook een kijkje op de eerste kerstcommercials. En die liegen er niet om.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Nederland maakt zich op voor Sinterklaas, maar in Engeland is kerst alweer volop bezig met traditiegetrouw een prachtige commercial van waarhuis John Lewis en nog vele anderen. Daar praten we over met Ruben Cusel van WeFilm. Ruben, ze hebben er patent op, hè? John Lewis.
Ja, het is weer raak. Ze komen natuurlijk elk jaar met een prachtige kerstcommercials. Bijna de aftrap van het kerstseizoen, zou je kunnen zeggen, in Engeland. En elk jaar pakken ze echt uit. Mensen wachten er echt op, zo ook dit jaar. Wederom geregisseerd door Dougal Wilson, grote man. En ze hebben er weer een sprookje van gemaakt.
Ja, het is huilen, hè, eigenlijk ook.
Ja, het is niet huilen, het is feel good. Oh. Dat hoort bij Kerst.
Halverwege dacht ik, komt dit nog wel in orde?
Ja, maar jij bent ook een hele emotionele jongen volgens mij.
Moeten we hem even een stukje laten horen?
Ja, laten we een klein stukje laten horen. I don't fight this feeling any longer. And yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. And I can't fight this feeling.
Het gaat over een groene draak die zijn vuurspuur niet helemaal onder controle krijgt. En daarmee het hele dorp de hele tijd op stel te zetten.
Ja, het speelt zich af in een fantasierijk dorp in de middeleeuwen. En het is een heel lief draakje die zo enthousiast is over Kerst. Dat hij zijn vlammen niet in bedwang kan houden. En eigenlijk alles verpest voor de mensen zonder die dat wil. Want het is gewoon uit enthousiasme. En op een gegeven moment denkt hij van weet je wat, ik sluit me op. Heel zielig eigenlijk. En zijn beste vriendje, een lief meisje, die komt dan met het idee van... kan ik die zwakte die dat lijkt te zijn, kan ik dat nou omzetten in een kracht... zodat hij er toch bij kan zijn. En dan komt ze met een soort speciaal cakeje wat geflambeerd moet worden. En dat kan hij dan natuurlijk wel als dessert op het grote kerstdiner van het dorp. Iedereen blij. Zo eindigt het in een feel-good film waarbij er... toch bij hoort.
Is er eigenlijk wel eens onderzoek gedaan naar de lange rijen die dit meteen ook veroorzaakt bij John Lewis? Of gaat het er helemaal niet meer om dat mensen ook echt nog spullen gaan kopen daar?
Nou, uiteindelijk natuurlijk wel. Het is een warenhuis, maar inmiddels hebben ze natuurlijk ook wel een bepaalde naam en faam hoog te houden. En dat doen ze met verven. En het is ook wel zo dat ze, net als vorig jaar hadden ze die prachtige Elton John film bijvoorbeeld.
Wil die vorig jaar niet een klein beetje tegen?
Nou, nee, dat vond ik eigenlijk niet. Want als ik heb gekeken naar de Rocketman, de film in de bioscoop... dan is deze commercial van John Lewis... die geeft bijna datzelfde gevoel in 2 minuten, zou je kunnen zeggen. En wat ze toen bijvoorbeeld heel tof hadden gedaan... is dat ze in het warenhuis, wat John Lewis heet... hadden ze toen ook heel even Elton John Lewis genoemd. Dus ze vertalen het wel echt door naar de beleving op de winkelvloer. Dus je waant je daar ook helemaal in dat sprookje. Dat doen ze hartstikke goed. Maar dat mag ook wel, want ze smijten er een hoop budget tegenaan.
Nou, dat is natuurlijk een andere vraag. Want is het een kwestie van het goede verhaal? Of zie je ook gewoon dat hier wat ponden aan kapotgeslagen zijn?
Nou, het is beide. Je moet natuurlijk beginnen vanuit een heel herkenbaar kerstgevoel. Het mooiste is als dat een kerstgevoel is... wat ook nog iets zegt over de huidige tijdgeest. Ze hebben een paar jaar geleden Man on the Moon gemaakt... wat ook een beetje ging over de eenzaamheid onder ouderen. Ik hou daar persoonlijk altijd wel van. In dit geval heeft dat het iets minder, is het iets meer feel good. Maar wel met een hele lieve boodschap. Dus dat is één. Maar tegelijkertijd, ze trekken niet voor niks Dougal Wilson aan... gaat het ook wel over de craft, over de schoonheid van van de film... en de effort die daarin is gestoken. Ik geloof dat ze hebben in 2 weken in Boedapest gezeten... om te draaien met meer dan 100 figuranten. Nou, dat gaat wel over de miljoen heen. Dus er wordt kosten nog moeite gespaard.
Is het ook zo dat ze dat weer terug moeten verdienen... en daarom ook dat kerstseizoen al relatief snel openen? Het is nu 19 november... Vorige week kwam die volgens mij. Misschien wel anderhalve week geleden.
Vorige week inderdaad. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk Sinterklaas nog tussendoor. En tegelijkertijd zie je nu ook al overal in de steden... dat het kerstseizoen al lang is begonnen. Dus natuurlijk is het ook een belangrijk commercieel moment. Want iedereen trekt zijn portemonnee. Hoe eerder je begint, hoe beter zou je kunnen
zeggen.
Maar
wat zijn goede Nederlandse bedrijven volgens jou... die zo'n voorbeeld volgen, dat ze een beetje iets bijzonders neerzetten?
Nou, het gaat natuurlijk al jaren traditiegetrouw bijna tussen de supermarkten. Die dat op een mooie manier willen doen. Die natuurlijk ook heel relevant zijn voor het kerstdiner. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat een partij zoals een bol.com... dat die daar ook op zou kunnen inspelen. In Engeland heeft het bedrijf Argos heeft dat gedaan. Die is helemaal gaan zitten op het boekje, zeg maar.
Gaan we even naar luisteren nog, want die hebben we. Had ook een muziekprogramma kunnen zijn. Wat zie je hier?
Nou, wat je hier ziet, het is heel leuk. Zij hebben dus een boekje met alle wat je vroeger had, hè, van de speelgoedenwinkels. Je had altijd die boekjes, weet je wel.
Gewoon
de gids, inderdaad. En dat hebben ze hier centraal gesteld. Je ziet iemand die kijkt naar een drumstel. En in zijn beleving zit hij in één keer op dat drumstel in de woonkamer.
Ik hoor hem.
Maar het wordt steeds groter en groter en groter. En op een gegeven moment zit hij in zijn beleving voor een vol stadion. Nou ja, weet je, dat mag allemaal. Je mag die fantasiekant op. Dat is hartstikke leuk. En wat denk ik wel heel erg opvalt bij al die commercials is het belang van bekende muziek eigenlijk. He, waar John Lewis, wat die altijd heel gaaf doen, is dat ze een oud nummer laten hercomponeren door een artiest van nu. Dus ik geloof dat het nu Speedwagon was samen met Bastille. Maar het is ook Oasis geweest. Vorig jaar was het Elton John. 2 jaar geleden waren het de Beatles.
Niet de beginnende bandjes eigenlijk.
Nee, klopt. Ze maken daar wel gebruik van. Artiesten die nu groot zijn, maar wel met nummers die in de jaren 80, 70 en 60 heel groot waren. Dus dat zal je dit jaar ook alweer in Nederland zien: dat er gebruik wordt gemaakt van nummers die al een heel mooi sentiment met zich meedragen.
Ruben Cusel, nou, de volgende keer dat je er bent, zijn we wel bijna toe aan de oliebollen, hè?
Ja, ik denk het wel.
Neem ze maar mee.
Met poedersuiker.
Dank. Fijn. Ruben Cusel van WeFilm.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Ja, hebben we het hier gewoon nog over toch grotendeels televisiereclame. Maar je kunt je als bedrijf natuurlijk ook richten op de nieuwe generatie. En die bereik je op een andere manier. Iemand die dat zeker weet is YouTuber Jordi van den Bussen. Beter bekend als Kwebbelkop. Met bijna 12 miljoen volgers. Jordi, je zou hier in de studio zijn, maar we hebben nu telefonisch contact.
Ja, ik sta bij jullie in de studio, dus ik kan ook bij jullie naar binnen lopen.
Je staat nu in de studio.
Oh, ja.
Wat doen wij dit toch allemaal fantastisch. Nou, ik wil dan live jouw entree meemaken. Maar ondertussen stel ik je alvast wel een paar vragen.
Maar waar moet ik heen? Zien jullie mij?
Oh, gaan we het zo spelen?
Ik zwaai naar iemand. Oh, ja.
Zwaai naar iemand, oké. Ik zie jou nog niet.
Sorry.
Dus dit wordt heel spannend of je het op tijd gaat halen. Ben je ondertussen ook nog in staat om wat vragen te beantwoorden of niet? Want 12 miljoen volgers, waar haken die op aan? Waarom willen ze jou volgen? Waar ben je bekend van?
Ik ben een YouTuber, een van de grootste in Nederland.
Ja, daar is hij. Nu wordt het helemaal. Ja, je kunt je telefoon wegleggen en de microfoon omarmen.
Yes.
Een van de grootste YouTubers van Nederland nu in de studio van BNR. Ja. Je hebt het te vinden, jas nog aan. 12 miljoen mensen, en wat zien die dan?
Die zien allemaal video's op YouTube. Van games tot reactievideo's tot gekke challenges.
Gekke challenges. En dat is interessant, neem ik aan. Het gaat over een hele grote groep voor bedrijven die denken, ja, die groep 13 tot 18-jarigen, die kijken geen televisie meer, die moeten we op een andere manier toch nog aan ons weten te binden. En dan komen ze bij jou uit?
Ja, dat is een mogelijkheid. Hè. Het is niet het enige dat er is, maar het is leuk.
Ja, wie zijn dat dan, die bedrijven? Want dat blijft volgens mij niet bij één voorstel per dag, hè?
Nee, het zijn er een hoop. Van alles en nog wat. Denk dan aan Ubisoft, heb ik wel eens mee samengewerkt. Heel veel gamebedrijven heb ik mee samengewerkt. Maar ook en Microsoft heb ik ook wel eens mee samengewerkt, ja.
En uiteraard moet jij er een goed gevoel bij hebben. Maar hoe bepaal je dan, als je echt voortdurend een volle inbox hebt, met wie je wel in zee gaat en met wie niet?
Ja, nou, je kijkt natuurlijk naar, wat is het merk? Wat moet jij promoten? En natuurlijk kijk je ook een beetje naar hoeveel wordt er verdiend en hoeveel creativiteit zit er.
Je mag
komt
zelf
erbij
ook
kijken.
Nog wel invloed uit.
Soms wel en soms niet. Hè? En soms is dat ook wel heel fijn om te weten. Dat je dus gewoon een leuke video kan maken. En soms heb je helemaal geen creativiteit. En dan doe ik het meestal niet.
Nee. Maar stel je bent in zee gegaan met een bedrijf, heb je ja gezegd op een voorstel. Hoe merken mensen dan dat jij iets aan het promoten bent?
Dat moet ik altijd gewoon benoemen. Ja. Er staat gewoon
een voorbeeld. Hoe gebeurt dat dan?
Ik moet altijd op het scherm laten zien dat het een gesponsorde video is. Soms in de thumbnail zelfs, voordat je al klikt. Hashtag ad erin hebben staan. En in de beschrijving ook altijd. En dan heb ik nog ook altijd een tweede burned-in mention dat ik zeg van dit is een gesponsorde video.
En dat moet omdat er een richtlijn is of wel meer dan dat? Want ik geloof zelf dat er dus wetten aankomen.
Zeker. Dus in Amerika zijn er richtlijnen voor. En aangezien meer dan 50% van mijn volgers Amerikaans zijn, moet ik die richtlijnen volgen. En anders kan ik een boete krijgen. Hier in Nederland staat het volgens mij nog niet zo vast. Maar ik doe het gewoon. Vind het gewoon leuk. Is prima. Ja. En makkelijk. En eerlijk.
je Nederlands leidt er niet onder. Maar als je jou volgt op YouTube, dan is alles al in het Engels natuurlijk. Ja. Waarschijnlijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Ja, en ik was gewoon begonnen in het Engels. Ik deed dat omdat mijn online vrienden altijd Engels spraken. En die wisten geen Nederlands. Die kenden geen Nederlands, dus ik dacht, maak ik mijn video's in het Engels.
Maria, ken jij Kwebbelkop?
Nu.
Hallo.
Ja, hoor, ik had er ook nog nooit van gehoord. Echt, heel knap hoe je dat in een korte tijd zo'n groot bedrijf hebt kunnen. Ik begrijp dat je ook heel internationaal werkt. Hè? Alleen
zeker,
al 50% volgers in Amerika. En de rest, die 50%, is dat dan?
Volgens mij 3% in Nederland. Maar het grootste is Amerika, daarna Engeland. Dan Canada, Australië, Filipijnen.
En wie zijn dan precies, want de leeftijd is genoemd, hè? Ja. Gamers zijn waarschijnlijk je doelgroep.
Ja, meest.
Is dat een mix jongens, meisjes?
Ja, 60% is man, 40% is vrouwelijks. Maar je moet ook wel eens beseffen, soms kijken jongetjes wel eens op hun moeders account.
Ja.
Dus die nummers kloppen ook niet ongelooflijk goed, maar het ligt rond de 50-50. En dan moet je denken aan teenagers, dus 13 plus. 13 tot 18 zeg ik altijd, als met mijn grote doelgroep.
Je bent zelf natuurlijk al wat ouder aan het worden, hè? Dat is onvermijdelijk en gelukkig maar. Komt er een moment dat jij voor die doelgroep eigenlijk ook al te oud wordt?
Het kan eraan komen, maar ik ben nog 24, dus ik vind het nog allemaal goed. En ik doe gewoon wat ik leuk vind. En daarnaast, kijk, als ik andere dingen wil gaan doen, dan doe ik gewoon andere dingen. En dan vind ik wel een nieuwe doelgroep. Het hoeft niet altijd hetzelfde te zijn.
Volgens mij nu zelf je eigen games al ontwikkeld.
Ja, dus ik heb een gamebedrijf hier in Amsterdam. Ik maak mijn eigen games. Nou, ik heb natuurlijk ook een boek uitgebracht net. En ik ben gewoon altijd met mijn eigen kleine projectjes bezig. Ik zie wel, ik hoef niet zozeer alles voor mijn kijkers te doen. Maar als mijn kijkers het leuk vinden, dan is het top.
Nou ja, daar wil ik dan toch nog even mee afsluiten. Het is helaas wat korter dan oorspronkelijk gedacht. Maar die titel van je boek is intrigerend. Never fake the fun.
Ja.
Moet je ook dat jezelf blijven voorhouden?
Nou, het is meer zo dat zodra jij tegen jezelf gaat zeggen, ik moet er lol in hebben, dan is dat te laat. Maar het is meer van, je moet doen waar je zin in hebt en doen wat je leuk vindt. En dan,
maar jij hebt toch ook wel eens een off day en het is waarschijnlijk niet de bedoeling dat jij op een hele chagrijnige manier je volgers bijpraat.
Nee, precies. En dan neem ik een dagje vrij.
Oh ja?
Ja, tuurlijk. Dat kan toch gewoon.
Nou, en het bijzondere vind ik wel dat jij vanuit je hobby eigenlijk je werk hebt gemaakt.
Ja,
en dat
jazeker.
Is wel echt. Die titel vind ik daarom ook echt heel mooi passen. Dus vet compliment daarvoor.
Dankjewel.
Ik begrijp ook dat die gamers ongelooflijk veel geld uitgeven, hè, via dat gaming.
Soms, sommigen.
Nou, laatst heb ik een fashion dame ontmoet die alleen maar in de virtuele fashion doet. En die zegt dat die aankopen via gaming van fashion enorm zijn.
Kijk, ik speel geen fashion games, dus dat zou ik niet echt weten. Maar er zijn wel aankopen die gewoon dik kunnen zijn. En dan moet je denken aan de gamebedrijven die zoeken dan naar zogeheten whales. Een walvis. En die besteedt dan duizenden dollars per maand, per jaar uit aan zo'n game.
Nou, wat ik nog interessant vond, want ik las ook ergens dat jij
dat je maar zo kort komt.
Goed verdient. Hè? En dat je zegt, ik wil sociale doelen eigenlijk omarmen ouder ben.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat verbindt met je gaming nu. Omdat dat best wel een issue is, lijkt mij. Dat als je in die spellen zit en je gaat heel veel geld uitgeven, kan dat natuurlijk ook een probleem zijn.
Ja, zeker. Alleen mijn games, dat is één vaste prijs. En we hebben geen zogeheten microtransactions. Transactions, waar ik ook redelijk tegen ben. En al helemaal de lootboxen, wat een beetje gok is.
Het was een bumpy ride op weg naar dit interview. Toch fijn dat je er nog even was.
Yes,
Jordi,
sorry.
Excuses aanvaard en de volgende keer wat langer.
Yes.
Tot dan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
Vanaf aanstaande zondag kun je inschrijven op aandelen Saudi Aramco. De prijs wordt €7. En het blijft feest op Wall Street. We blikken alvast voorzichtig terug op een positief beleggersjaar. Het beleggerspanel is namelijk aangeschoven, bestaande uit Nick Bakker, nieuw business officer bij Ampex. Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson en voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers, CFA Society VBA. Ik vraag daar specifiek om.
Ja.
Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Kun jij ook wat uitgebreider worden aangekondigd? Of is dit het wel zo ongeveer?
Nou, ik zal er eens over denken, Thomas, om er een paar titels aan toe te voegen.
Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden van MVO Nederland. Directeur, nu we toch volledig willen zijn. Welkom allemaal.
Hallo.
Ik vraag traditiegetrouw naar jullie laatste transactie. Simon, jij mag aftrappen.
Ja, dankjewel Thomas. Mijn laatste transactie is een Italiaans bedrijf. Ik heb wat aandelen gekocht van ASTM. Dat is een exploitant van tolwegen in zowel Italië als in onder andere Brazilië. Waarom dit bedrijf? Nou, tolwegen zijn een heel duurzaam, voorspelbaar bedrijfsmodel. Ieder jaar neemt het verkeer iets toe en de toltarieven gaan iets omhoog. Mooi voorspelbare kaststromen en daarmee mooie dividenden voor de beleggers. Dit bedrijf is met name interessant omdat een Frans private equity bedrijf vorig jaar een steek in het moederbedrijf heeft genomen voor omgerekend €37 per aandeel. Koers op dit moment 28. Dus je ziet, er is aardig wat upside. En zeker als je dan weet dat in de recente cijfers blijkt dat met name in Brazilië de verkeersstromen enorm toenemen. Daar in het derde kwartaal 15% meer verkeer op de weg, omdat de economie weer uit een diep dal aan het klimmen is.
Doen ze daar nog niet aan carsharing?
Carsharing is wat minder aanwezig dan hier inderdaad. Maar vooral voor tolwegen is dat natuurlijk interessant. Er zit groei in. En het aandeel is gewoon spotgoedkoop op dit moment.
Ja. Simon, waarom vind je het duurzaam?
Ja, dat noem je. Dank je wel. Goed dat je dat vraagt. Waarom? Die auto's zijn natuurlijk niet duurzaam, maar de snelwegen is infrastructuur. En dat is wel degelijk duurzaam. Over 10 of 20 jaar zijn de meerderheid van de auto's die daarop rijden gewoon elektrisch. En ook die gaan gewoon
tol betalen. Maar kun je zo niet als duurzaam bestempelen?
Nee, heel veel dingen niet. Maar veel meer dan je in eerste instantie zou denken. Wel, inderdaad. En ik denk trouwens dat tol een best een mooie oplossing is om zeg maar de wegen wat rustiger te maken, om het fileprobleem wat te verminderen. Efficiënt gebruik van wegen krijg je op die manier.
Geef me even de mogelijkheid en hij legt het voor je uit.
Ja. Efficiënt gebruik van wegen. En dat soort uiteindelijk ook voor minder uitstoot van schadelijke stoffen. Zou in Nederland wellicht ook kunnen helpen om het stikstofprobleem op te lossen, zeg ik heel voorzichtig.
We komen inderdaad niet echt makkelijk los van die tolwegen. Parkeergarages hebben we de vorige keer over gehad, Jacco. Volgens mij, Thijs Knaap van APG investeert ook met veel liefde in tolwegen. Dus het is inderdaad geliefd om daarin te investeren. Jacco, wat is jouw laatste transactie?
Niet in die zin duurzaam, maar toch wel op een andere manier. Waar wij in beleggen de laatste tijd is in brugfinancieringen. En die leggen we uit naar woningen. Mensen die een woning willen opknappen en het daarna willen verkopen of er zelf in leven. Dan wel in de transformatie van kantoren naar woningen. En dat vind ik leuk. Niet alleen omdat je daar aardig wat rendement op kunt maken, maar omdat ik ook al een jaar of 8 commissaris bij de ontwikkelingsmaatschappij in Utrecht ben. En die hebben dat als maatschappelijke opdracht meegekregen. En dat hebben we destijds gedaan omdat de markt daar niet... Er was marktfalen. Dus de overheid stapt in, maakt een fonds beschikbaar. En dat hebben we in de afgelopen 8 jaar gedaan. Draag je toch heel veel bij aan de bouw van woningen, transformatie van kantoren, maar ook het opkalefateren van al die bedrijventerreinen langs de snelweg die er niet meer uitzagen.
En wat is opkalefateren in dit verband? Zorgen dat het er mooier uitziet of dat het ook vooral duurzamer is?
Nou, het kan er mooier uitzien, maar het kan ook een hele andere gebruiksbestemming krijgen, waardoor die verloederde gebieden die je eigenlijk had aan het begin van dorpen en steden gewoon toegankelijker zijn, beter ogen.
Nick.
Ja.
Wat is jouw laatste transactie? Ik neem aan vanochtend nog even iets.
Stel. Nee, helemaal niet. Ik heb afgelopen maanden helemaal niet zoveel naar de beurs gekeken. Omdat wij proberen 13 miljoen uit de markt te halen voor 3 bedrijven. Dus daar lag mijn focus volledig op. Maar ik heb wel 1 aandeeltje gekocht. Dat was Maxar Technologies. Dat is een Amerikaans aandeel wat zich bezighoudt met ruimtevaarttechnologie. Het stond uit op 80, de bodem was op $4. En inmiddels zie je dat de koers weer wat oploopt van die $4 bodem naar zo rond de 10. En in die periode zag je heel veel volume. Dus dat betekent dat er echt kopers zitten. Er zit nog 16% short in. En de koers breekt nu uit, zeg maar, boven de 11, A12. Dus dat gaat goed komt. Ik stapte in op 10,61 en op 11,11.
En wat maken ze nou precies? Ruimtevaarttechnologie, ja, of hoef je of dat niet precies te weten?
Nee, wat ze dan precies doen, dat vind ik minder belangrijk. Ik vind vooral belangrijk waar die koers heen gaat en hoe die koers zich ontwikkelt. En waarom die koers zich zo ontwikkelt. Nou ja, ik heb je net 3 factoren aangegeven die daar zwaar op van invloed zijn.
Iets wat ook van invloed is op dit panel. We beginnen zo langzamerhand aan te denken. Want je kunt er elke week wel iets over zeggen. En zeker iets over vragen. Saudi Aramco. We gaan het er toch nog maar een keertje over hebben. Want die oliegigant die zou morgen in Londen de boer op gaan om investeerders te paaien, om het zo uit te drukken. Maar Bloomberg meldde gisteren al dat die roadshow is afgeblazen. Ja, Simon, wat kunnen we daaruit opmaken?
Nou ja, misschien dat er niet al te veel interesse is van internationale beleggers. En dat is ook niet zo heel gek natuurlijk. Want als je in deze tijd overweegt om je geld in oliebedrijven te stoppen, dan zijn er toch heel veel redenen om dat vooral niet in Saudi Aramco te doen.
Ja, overigens, Thijs Knaap, hij is net al even genoemd van APG. Ook een keer te gast toen we het hierover hadden. Want ja, dat is helemaal vaak het geval. Die zei, ja, we kunnen nou helemaal niet op voorhand zeggen dat we het uitsluiten. Dus ergens houden ook institutionele beleggers, ook westerse bedrijven, toch de deur op een kiertje.
Ja, of niet. Want ik geloof dat het beide metaalfondsen, PME en PMT, wel degelijk hebben gezegd dat ze het niet in de portefeuille wilden opnemen. Dus het kan.
Het kan. En in het feit dat in Londen die roadshow niet doorgaat, wijst dat inderdaad op dat er niet zoveel interesse is?
Nou, het wijst er in ieder geval op dat dit bedrijf beter is in het oppompen van olie dan in het oppompen van de prijs.
Ja, mooi gezegd, mooi gezegd. Maar, en dat lukt dan misschien toch ook niet, het oppompen van de prijs, omdat de belangstelling tegenvalt.
Ja, en Simon heeft daar denk ik een goed punt. En ik ben eigenlijk heel blij dat dit zo gebeurt. Omdat het ook aangeeft dat datgene wat wij maatschappelijk verantwoord beleggen bijvoorbeeld noemen, ja, dat je als belegger ook bewust bent van de impact die je hebt, je allocatiebeslissingen op de maatschappij, dat je dat nu ziet. En dat je ook geluid hoort.
Erachter, hè? Saudi Aramco moet naar de beurs, juist om ervoor te zorgen dat het land uiteindelijk minder afhankelijk wordt van olie en transitie teweeg kan brengen.
Ja, dat is het verhaal, maar daarbij is toch niet zo'n heel overtuigend verhaal. Ja, of het nou mensenrechten zijn, of het is de transitie naar een wereld waar minder CO2 is. Dat past allemaal, daar past dit aandeel gewoon minder in.
Nou, niet alleen dat, het is ook nog voor value-beleggers helemaal niet interessant. Want een bedrijf als Shell werkt veel efficiënter en is ook nog eens goedkoper, betaalt een beter dividend. En ja, weet je financiert niet indirect terrorisme en salafisme via Shell. En dat doe je wel via Saudi Aramco. Dus ja, ik zal daar heel ver weg van blijven.
Maar waar gaat dit inmiddels nog over? Moeten we heroverwegen om het hier ooit nog over te hebben? Want het gaat steeds minder naar de beurs. Het is een lokaal feestje. En er wordt dan altijd wel in één zin achteraan gezegd, ja, het is het waardevolste bedrijf van de wereld. Ze maken veel winst.
Ik word hier heel blij van de argumenten die deze beleggerspecialisten noemen. Een belegger gaat steeds meer over toch ook een nieuwe rijkdom. Gaat niet alleen meer over geld. Dus ik vind de argumenten die jullie aandragen om hier niet in te beleggen, nou, daar word ik heel blij van. Denk ik van ja, het gaat inmiddels ook om andere waarden dan alleen geld. En daar zijn we in Nederland echt wel koploper in om dit ook zo te benoemen. En ik denk dat zelfs APG, die het dan heel keurig zegt, echt rekening houdt met met ook de andere kant van het verhaal.
En de kans dat zij erin stappen is denk ik in de buurt van nul.
Ja.
Maar desgevraagd kan hij misschien niet op dat moment zeggen, we sluiten de deur. Dat zou zomaar kunnen. Nee, maar Simon, ik wil toch nog even aan jou vragen. Want ja, jij bent ook specialist in het misschien wel toch weer groener zien dan het is. Als Saudi Aramco zegt, ja, je moet er een beetje op lachen. Maar als Saudi Aramco zegt, we hebben dat kapitaal nodig. En Saudi-Arabië zegt het eigenlijk min of meer hetzelfde, om die transitie te maken. Moet je dat dan toch serieus nemen?
Nou, ik denk dat ze een heel groot deel van die transitie prima kunnen doen zonder geld op te halen bij buitenlandse beleggers. Ik denk dat ze heel goed de wetten kunnen aanpassen om het een wat democratischer land te maken en om er wat meer gelijkheid te creëren tussen mannen en vrouwen en om wat meer zeggenschap te creëren voor aandeelhouders van bedrijven voordat ze geld ophalen. Dus keren de volgorde om en het lijkt me dat ze eerst wat aan de governance in het land moeten doen, gewoon bestuur in het algemeen. Voordat je naar het buitenland moet gaan om geld op te halen. Dat is, volgens mij is dat voor iedereen logisch en duidelijk, behalve voor de Saoedi's op dit moment.
Nou, maar Nick, het gekke is wel dat die beursgang, die is al een keer uitgesteld. Misschien niet 1 keer, maar 2 keer. Ja. Nu gaat het dan gebeuren. En dan komen er toch nog weer allemaal mitsen en maren voorbij. En lijkt het een soft te worden. Hoe kan dat dan?
Nou ja, omdat zeker vanuit de westerse wereld, waar gewoon heel veel geld zit en heel veel beleggers zitten, daar gewoon mensen zitten die het gewoon moreel gezien gewoon niet. Je kan jezelf niet recht in de spiegel aankijken als je in Saoedi-Arabië belegt, waar zoveel mensenrechten geschonden worden, waar man en vrouw niet gelijk zijn, waar homo's gestenigd worden, waar ik als ongelovige naartoe zou gaan en veroordeeld zou worden en gestenigd zou worden. Ja, sorry, maar daar ga ik je geld in.
Is dit toch niet ook een beetje selectieve verontwaardiging, want Nederland doet op allerlei fronten wel gewoon zaken.
Ja, ik denk dat het cynische argument is natuurlijk dat ik geloof 28 aangestelde banken onderzoek hebben gedaan naar wat ze moeten kosten. Die zeggen, beste Bin Salman, jouw bedrijf moet ongeveer 1,2 tot 1,5 kosten. Jij wil 2. En dat gaat niet lukken.
Waren dat dezelfde banken die toevallig WeWork op 80 en 100 miljard waardeerden? Want dat is ook gebeurd. JP Morgan zei, ja, we kunnen makkelijk op 80 miljard waarderen. Waarop Goldman zei, nee, 90 miljard. En Morgan Stanley, nee, 100 miljard. Uiteindelijk moet SoftBank de tent redden voor een premie van 10 miljard.
Het slaat nu over naar verontwaardiging over banken.
Nou ja, dit is, weet je, die banken die ruiken gewoon geld en poen. En ja, dat is logisch dat ze daarop duiken. En dan willen ze zo'n hoog mogelijke waardering, omdat ze graag die deal willen hebben. Dat is bij WeWork ook gebeurd.
Zometeen misschien wel verontwaardiging over beursuitbaters. Want Euronext is op overnamepad. Is dat een goede zaak? Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
En in BNR Zaken doen is het beleggerspanel te gast. Dat wil zeggen Jacco Heemskerk, Simon van Veen en Nick Bakker. Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden. En we gaan praten over Euronext, want dat lijkt op overnamepad. Gisteren werd bekend dat de beursuitbater nu zijn vizier heeft gericht op de Spaanse beursuitbater BME. Zou het eventueel willen gaan overnemen. Komt dan wel in een concurrentiestrijd terecht met een Zwitserse uitbater. Jacco, gaat dit ergens over? Gaan beleggers hier überhaupt iets van merken?
Nou, je gaat beleggen. Als je aandeelhouder van Euronext bent, dan ga je het beleggen. En als je aandeelhouder bent in BME, dan zul je goed opletten. Dus daar gaan beleggers wat van merken.
Ja.
Of bedoel je meer als die fusie uiteindelijk tot stand is gekomen?
Ja, ik dacht eigenlijk meer inderdaad meteen die diepere laag.
Twee stappen vooruit
denken. Dan gaan beleggers er ook wel wat van merken. In de zin dat het wellicht iets eenvoudiger wordt toegang te krijgen tot de Spaanse beurs. Is nu ook al heel makkelijk, maar je ziet toch dat Euronext zeg maar nu 4 beurzen, hè, dus Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon, Dublin sinds vorig jaar en Oslo dan gaat toegevoegd worden nadat ze dit jaar overgenomen zijn, dat die bezig zijn met de consolidatieslag. En dat beleggers, investeerders, alle aandelen van al die beurzen makkelijker op een rijtje zien staan.
Maar als je iets wil in Spanje, dan kan dat nu toch ook al?
Dan kan dat nu ook, absoluut. Dan kan dat nu ook.
Waarom is die fusiegolf dan gaande? Is dat
kostenvoordelen voor het beursbedrijf. He, dus technologie wordt steeds belangrijker, kostencomponent. En je spaart technologie, je spaart kosten uit als je samen één platform gebruikt.
En hebben jullie ook nog sentimentele gevoelens over al die zelfstandige beurzen die verdwijnen? Want Madrid is een van de laatste in Europa.
Nou, ten aanzien van Madrid niet. Morgen vlieg ik naar Madrid. Mag niet meer vliegen, geloof ik. Maar morgen dan zal ik een kijkje nemen. Dat heb ik niet.
Nee, maar je ziet een enorme consolidatie. Hè? Simon noemde het net al op. Volgens mij is ook al een deal gesloten met de Noorse beursuitbater. Ja. Er ontstaan gewoon een paar hele grote conglomeraten, zou je kunnen bijna zeggen. En zelfstandige beurzen die zie je dus steeds minder.
Ja, het is een enorme consolidatieslag aan de gang. En dat is al een heel tijdje aan de gang. De kleintjes die worden opgegeten. En ik denk ook dat dit een strijd is van overnemen of overgenomen worden uiteindelijk. Dus als het Euronext niet lukt, dan ben je misschien sitting duck. Hè? Dan kun je
heb je nog, volgens mij, wat al een tijdje speelt en er nooit al helemaal doorheen komt. Maar een fusie tussen de Britse en de Duitse uitbater, toch?
Ja, dan heb je wel twee hele grote in Europa gelijk te pakken. Maar op wereldwijde schaal zou dat wellicht ook nog kunnen.
Maar die komen er in Europa niet doorheen, omdat ze dan inderdaad hier te machtig zouden worden, te groot.
Ja. Ja.
En uiteindelijk concurreren al deze traditionele beursbedrijven natuurlijk met allerlei, nou ja, in de afgelopen jaren opgezette online handelsplatforms die veel makkelijker aandelen uit heel Europa verhandelen. En dat zijn uiteindelijk de echte concurrenten.
Ja, Nick, over echte concurrenten gesproken. Ja, mensen denken, Nick Bakker is hier toch? Die heeft toch altijd het hoogste woord. Nu even niet.
Nee, daar mag ik niet, want wij zijn een effectenbeurs. En het is niet zo netjes om over de concurrentie te praten. Maar ja, als ik dan toch wat zeg, mogen ze wel een bot op MPEX doen als ze dat zouden willen.
Dat maar serieus, als jij daar iets over zou zeggen, dan wordt dat in de gaten gehouden. Bedoel, jullie zijn toch geen partij in deze kwestie?
Nee, we zijn geen partij in de kwestie. Maar we zijn wel natuurlijk gewoon een officiële effectenbeurs met een MTF-vergunning. En Euronext heeft een iets hogere en zwaardere vergunning. Maar wij vallen daar onder, zeg maar, als MTF. En het is niet zo netjes om de concurrenten...
Jou past de terughoudendheid in dit geval. Mooi zo. Ik wil nog even naar een partij die wel een rol speelt in dit hele verhaal, namelijk die Zwitsers. Uh-huh. Wat ik daar interessant aan vind, het is ook al eerder besproken een keer in een panel, is dat het volgens mij op dit moment nog heel lastig is om te handelen in Zwitserland, toch? Dus die Zwitserse beursabaten, die krijgt dan via Spanje een weg aangeboden naar Europa, de Europese Unie?
Ja, ze zeggen zelf dat dat niet de reden is om deze transactie te overwegen. Dus daar hou ik me voorlopig maar even aan vast. Ja, Simon, ander nieuws?
Maar ik denk dat voor die Zwitsers ook geldt als ze eigen slag slaan en groter worden. Dan zijn ze op een gegeven moment ook een potentieel target voor andere, voor de grotere overgebleven beurzen. Ja. Duitsland, Euronext.
Dus iedereen houdt zijn ogen open eigenlijk, daar komt het op neer. En als er iets interessants voorbij komt, dan slokt
het
op.
Het is nog wel een spannende strijd tussen die twee. Want dat bod van die Zwitsers ligt op tafel. Dat is misschien lager dan een bod wat Euronext zou kunnen uitbrengen. Maar dat is wel een bod in cash. Ja. En dat maakt het interessanter dan een bod in cash en aandelen. Of helemaal in aandelen. Ja. Zeker als de prijs...
Want dan weet je wat je krijgt, bedoel je?
Nou, dan weet je wat je krijgt. Kun je ook kiezen wat je krijgt. Als je een aandeel krijgt, krijg je een aandeel. Krijg je cash, kun je altijd nog een aandeel kopen. Ja. Dus dat is prettig. Het tweede is, als je een aandeel krijgt, moet je ook weer nadenken over... Waar heb ik dan een aandeel in? En wat zijn de vooruitzichten voor een bedrijf als Euronext? Nou ja, die hebben een aantal overnames gedaan. Die moeten dit er dan ook bij nemen. Die hebben een hele hoop al aan elkaar hangen. Is dat een goed idee? Hè? Dus voor beleggers is dat ook nog wel interessant om te kijken. Wat ga ik doen?
Ja, maar ik verwacht dat ze zeker wel met een bod zullen komen. Dus, de Euronext, of de Zwitsers hebben niet de hoofdprijs nog geboden. Dus kans dat Euronext er overheen gaat, is wel groot.
Nog even om Nick weer tot leven te wekken. Onze blik richten op de Verenigde Staten. Want het is feest, het blijft eigenlijk feest op Wall Street. Een nieuwe all-time high die in zicht is, of misschien al wel bereikt is inmiddels. Wat is er daar aan de hand?
Nou, dat de beurs in de VS gaat natuurlijk knijterhard dit jaar. En wat is er aan de hand? De Amerikaanse economie draait gewoon goed. En,
ook weer niet buitensporig goed, het gaat gewoon lekker door.
Goed, maar is het na de crisis überhaupt buitensporig goed geweest? Ik denk het niet. Boven de 4% groei hebben wij nog niet gezien.
Nee, dus zijn er mensen die zeggen, wat stelt dan eigenlijk die enorme beurssprong nog voor? Waar is die uit te verklaren?
Aan de ene kant is het dus die economie. En als de economie goed draait, gaat de beurs omhoog. En tegenwoordig is het dus ook zo dat als de economie slechter gaat, nou, dan gaat de vette rente verlagen. En dat is ook weer een goede trigger, want dan gaat de beurs ook omhoog. Dus ja, dat is een beetje...
Ik hoor wel vaker hier, het is een feestje zonder jubelstemming, om het zo uit te drukken. Je moet ook wel eigenlijk.
Iedereen die de boot gemist heeft, die zal wel zuur zijn. Ja.
Dit is toch een heel bijzonder jaar geweest. Hè? December vorig jaar was een dramatische maand voor aandelenmarkten. Ja, dat was geen kerstcadeau. Dan ga je het jaar in en denkt iedereen, nou, die groei die is aan het afnemen. Centrale banken die gaan het monetaire beleid weer verder verkrappen. En we hebben een handelsoorlog lopen, we hebben een Brexit. We zien tegenvallende groei gedurende het jaar heen. En ondanks al dat nieuws gaat het goed. En dan zit je nu in een situatie richting het einde van het jaar dat eigenlijk al het negatieve nieuws... Nou, ik zal morgen weer naar Kees de Kort luisteren. Maar al het andere nieuws is redelijk goed. En dan vraag ik me eigenlijk af, dat is misschien ook wel weer een risico. Want het minste of geringste aan negatief nieuws heeft dan wel price impact.
De bull market has to climb a wall of worry, zeggen ze dan. Dus zolang er veel negatief nieuws is, zijn er ook triggers om voor die markt om te stijgen. Omdat iedereen dat negatieve nieuws inprijst. En nu lijkt het inderdaad een beetje te draaien, hè, dat iedereen ziet het positieve er wel weer van in. En het licht aan het einde van de tunnel sinds december vorig jaar. Ja, en dan is toch wel de vraag van, inderdaad, moet je nu niet een beetje gaan oppassen en misschien wat risicovollere posities gaan verkopen?
Hoe positief ben jij gestemd?
Nou, ik ben redelijk positief. Kwartaalcijferseizoen is goed verlopen over het algemeen. Dat handelsconflict is...
Het
gaat richting een oplossing, zullen we maar zeggen. Een harde Brexit is afgewend. Voor het eind van het jaar hoef je niet te rekenen op heel veel tegenvallers meer. De cijfers zijn voor een groot deel gewoon geweest.
Maar er zijn nu alweer mensen die zeggen dat het volgend jaar dan minder wordt. Ik heb het eerst al gehoord.
Dat zou heel goed kunnen.
Nou, ja. Ik weet niet of het volgend jaar minder wordt. Ik geloof wel dat het een heel hoog percentage van de bedrijven uiteindelijk verrast met de kwartaalcijfers. Ook als je dat over de afgelopen 20 jaar bekijkt, dan is dat echt een heel hoog percentage. Dus dat is best goed. Tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel aan het einde van een economische cyclus. Ja. Dat zie je in de aandelenmarkten wel een beetje terug, maar ook in de schuldmarkten. Dus je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijfsobligaties, of dat nou hoogwaardige bedrijfsobligaties zijn of hefboomleningen. Dan zie je dat daar hoge prijzen betaald worden, dat de rendementen laag zijn. Maar dat de verwachtingen over faillissementen eigenlijk ontzettend laag zijn. Dus als het ook maar een beetje tegen gaat vallen, dan kukelt dat. Wij kopen zelf voor onze eigen klantenportefeuilles vol en angels in. Dat zijn bedrijfsobligaties die vanuit een kredietwaardige categorie naar beneden vallen. In de hoop dat we daar lekker wat op kunnen verdienen.
In de hoop jullie ook in 2020 en hopelijk zelfs daarvoor weer te ontmoeten, sluit ik af. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Je hebt op Twitter ook nog even uit te leggen waarom snelwegen duurzaam zijn, zie ik ondertussen. Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson en voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers, CFA Society VBA. En Nick Bakker, nieuw business officer bij Ampex. Fijn dat jullie er waren. Zeg ik in het bijzonder tegen mijn zakenpartner van vandaag, Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Tot de volgende keer. Ja. Morgen dan ben ik er niet, maar dan is wel te gast Peter Berdowski van Boskalis. Veel plezier dan. En eerst uiteraard ook veel plezier gewenst met onze dagelijkse podcast Newsroom, gemaakt door het FD en BNR. Tot donderdag.